Maar dat is ook het geval als je een mosterdzaadje in een akker zaait. Als je het in je tuin zaait, dan kun je dat doen door het in een gaatje te stoppen dat je zelf in de grond geprikt hebt. En dan kun je er ook nog een stokje naast zetten om de plaats aan te geven. Maar als je het in een akker zaait, zoals je graan zaait, dan rolt het ergens tussen de kluiten en zie je het dan maar eens terug te vinden. Dus ook daarvoor zou je het woord verbergen kunnen gebruiken. Maar eigenlijk zou je ook kunnen zeggen dat het goede zaad in de gelijkenis van het onkruid verborgen wordt. Maar dan doe ik niet op het feit dat het gezaaid wordt, maar op het feit dat er iets anders overheen gezaaid wordt. Onkruidzaad. Dat onkruidzaad zorgt ervoor dat wanneer het gezaaide opkomt, het onkruid het gezicht van de akker bepaalt. De plantjes die uit het goede zaad zijn voortgekomen, zijn zelfs zo moeilijk te herkennen, zo verborgen, dat je je ogenmerk meeneemt als je het onkruid probeert te verwijderen. Nu is in de gelijkenis van de zuurdesem de vrouw degene die verbergt. En in die van het mosterdzaadje is het de eigenaar van de akker. Die zaait het. En die twee stellen kennelijk allebei de Heer Jezus voor. Maar in de gelijkenis van het onkruid is het de vijand die maakt dat het goede gewas aan het oog onttrokken wordt. En die vijand staat voor de duivel. Terwijl de mensenzoon Jezus verbeeld wordt door de eigenaar van de akker, die het slachtoffer is van wat de vijand doet. Toch kun je ook van die eigenaar zeggen dat hij verbergt. Hij wijst namelijk het weghalen van het onkruid af en werkt zo mee aan het verborgen blijven van het goede gewas. En wat is dat goede gewas? Dat verbeeld, zegt Jezus in zijn uitleg, de kinderen, de mensen van het koninkrijk. En daarmee het koninkrijk zelf. Net als het mosterdzaad en de zuurdesem. Dat koninkrijk van de hemel, maakt Jezus duidelijk, dat blijft voorlopig in de wereld verborgen. En wel als gevolg van wat ik doe. Als we nu eens teruggaan naar de gelijkenis van de schat, zou Jezus daar met die man die die schat vindt, maar hem meteen weer in de akker verbergt, misschien ook zichzelf bedoelen? Laten we eens kijken. Een man is bezig op het land van een ander. Kennelijk is het de bedoeling dat we denken aan een landarbeider die voor een boer aan het ploegen of spitten is. Opeens hoort hij dat het ijzer iets raakt dat hard en hol is. Een pot. Hij bukt zich en graaft met zijn handen de aarde opzij. Inderdaad, een pot. Maar niet zomaar een pot. Hij zit helemaal vol met gouden en zilveren munten en sieraden. Een schat. Hoe is hij daar gekomen? Ongetwijfeld heeft niet de huidige eigenaar van de akker hem in de grond gestopt, maar een eerdere. Kennelijk heeft die, toen een vijandelijke inval dreigde en hij moest vluchten, zijn kostbaarheden in de grond verborgen en is hij nooit meer in staat geweest om ze weer op te graven. Wat moet de vinder nu doen? Het gemakkelijkste zou zijn in onderhandeling te treden met de boer. Die is als eigenaar van de akker weliswaar ook eigenaar van de hele schat. Maar de vinder heeft natuurlijk wel recht op een flink vindersloon. En dan zou die vinder maar 10% kunnen bedingen, dan zou hij nog behoorlijk beter van worden. Maar de vinder kiest voor iets anders. Snel stopt hij de schat weer terug in de grond. En gaat, alsof er niets aan de hand is, door met zijn werk. En 's avonds gaat hij naar de eigenaar toe en vraagt hem, uiteraard zonder iets over de schat te zeggen, of hij de akker mag kopen. Dat kan. Maar wel voor een prijs die maakt dat hij heel zijn hebben en houden moet verkopen. Maar hij is zo enthousiast over de schat dat hij dat er graag voor over heeft. Die schat, daar is het koninkrijk van de hemel mee te vergelijken. Met een schat die verborgen ligt in een akker. Nu heeft Jezus bij zijn uitleg van de gelijkenis van het onkruid gezegd, de akker is de wereld. En dat had hij waarschijnlijk ook gezegd als hij de gelijkenis van het mosterdzaadje had uitgelegd. Want wat Jezus zegt over de boom die uit het mosterdzaadje groeit, ook iets opvallends trouwens, want uit een gewoon mosterdzaadje groeit echt geen boom. Daarom hebben ze er in de nieuwe Bijbelvertaling maar een struik van gemaakt, maar er staat boom. Het lijkt erg veel op wat we in Daniël 4 lezen over een boom die koning Nebukadnezar in een droom zag. Die boom, waarvan ook gezegd wordt dat de vogels van de hemel in zijn takken nestelden, die stond in het midden van de aarde en zijn kroon overspande heel de aarde. In die droom stelt de boom Nebukadnezar en daarmee het Babylonische wereldrijk voor. Zo, bedoelt Jezus te zeggen, zo zal ook het koninkrijk van de hemel een wereldrijk worden. Maar dan echt. En voor altijd. Dus de akker waarop de mosterdboom komt te staan, moet ook wel de wereld voorstellen. Maar hoe zit het dan met de akker in de gelijkenis van de schat? Stelt die soms ook de wereld voor? Maar heeft het koninkrijk van de hemel dan verborgen gelegen in de wereld? En heeft Jezus het daarin gevonden? Dat kun je inderdaad zeggen. De wereld, of je daarmee nu de mensheid of de aarde bedoelt, de wereld heeft het inderdaad in zich om koninkrijk van God te worden. Daarvoor is er geschapen. God heeft de aarde geschapen als een planeet met geweldige mogelijkheden. En heeft de mens, die ook tot de wereld, de schepping behoort, op die aarde gezet als zijn gouverneur. Omdat de mens door zijn bestuur het heilzame koningschap van God op aarde zichtbaar zou maken. God is dus degene die het koninkrijk van de hemel als een schat in de wereld heeft verborgen. En heeft de mens op de wereld gezet, opdat die schat uit de wereld zou opdiepen. Maar als Jezus de mens is die schat gevonden heeft, van wie moet hij de akker waarin die schat ligt, de wereld, dan kopen? Wie is de eigenaar van de wereld? Dat moet een ander zijn dan degene die de schat erin gelegd heeft. De schepper. Maar het is ook zo. De eigenaar van de wereld is hij die door Jezus in Johannes 14 de heerser van deze wereld wordt genoemd. De duivel. Die duivel heeft het trouwens ook zelf tegen Jezus gezegd. Toen hij hem eens in één ogenblik alle koninkrijken van de wereld liet zien. Toen zei hij, ik kan over dit alles beschikken. Ik geef het aan wie ik wil. Hoe is de duivel dan eigenaar van de wereld geworden? Doordat de mens zichzelf en daarmee meteen ook de wereld die God aan hem had toevertrouwd, aan de duivel heeft verkocht. Want toen de mens dat had gedaan, toen heeft God die verkoop erkend als iets waartoe hij de mens volmacht had gegeven. Daardoor is de duivel niet maar alleen iemand die illegaal op de akker van de wereld bezig is, zoals de vijand in de gelijkenis van het onkruid. Hij kan recht laten gelden op de wereld, omdat hij recht kan laten gelden op de mensen. Deze verkoop heeft tot gevolg gehad dat het koninkrijk van de hemel duizenden jaren lang niet in de wereld zichtbaar is geworden. Ondanks het feit dat de wereld er nog steeds alles voor in huis had. Het is in de wereld verborgen gebleven, als een schat in een akker. Maar nu is er iemand gekomen die die schat heeft ontdekt. Jezus. Hij heeft weet van het koninkrijk van de hemel. En hij weet ook de weg erheen. Hoe het op aarde zichtbaar kan worden gemaakt. Hij heeft daar blijk van gegeven, niet alleen door over te spreken, maar ook door er tekens, demonstraties van te geven. In de vorm van bijvoorbeeld wonderbaarlijke genezingen. Met die genezingen heeft hij laten zien dat het koninkrijk van de hemel een wereld zal zijn zonder ziekte. Nu is de vraag, hoe zal het verder gaan? Zal Jezus doorgaan met het wonderbaarlijk genezen van zieken, totdat er niemand meer op aarde ziek is? Zal hij doorgaan met het wonderbaarlijk vermenigvuldigen van brood, totdat er niemand op aarde meer honger heeft? Zal hij het volk voorgaan in een strijd die alle volken zal verenigen in één vrederijk? Zal hij zo de schat die hij ontdekt heeft aan het licht brengen? Nee, zegt Jezus, dat zal ik niet doen. Want dat zou betekenen dat ik een deal zou moeten sluiten met de eigenaar van de akker, van de wereld. En die zou mij dan niet meer dan een deel van de schat geven. Een heel indrukwekkend deel, dat wel. Want die eigenaar, die gunt mij best wel wat. Hij heeft me al eens alle koninkrijken van de wereld met al hun pracht aangeboden. Maar een rijk dat alle koninkrijken van de wereld omvat, dat is nog niet het koninkrijk van de hemel. Zelfs niet wanneer het een rijk is waarin ziekte, honger en wapengeweld volledig zijn uitgebannen. Het koninkrijk van de hemel, het koninkrijk van God, dat is een wereld waar alles en iedereen God als de hoogste koning erkent. Waar zijn wil wet is. En daar wil de eigenaar van deze wereld, de duivel, absoluut niets van weten. Want hij wil zelf de hoogste zijn. Toen hij mij eens alle koninkrijken van de wereld aanbood, toen stelde hij dan ook één voorwaarde. Dat ik voor hem zou neerknielen. Hem als mijn meerdere, als de hoogste koning zou erkennen. Want dan zou ik, doordat ik God als koning opzij zou schuiven, onmogelijk meer Gods koninkrijk kunnen realiseren. Dan zou ik hooguit nog iets tot stand kunnen brengen dat bepaalde trekken van dat koninkrijk vertoont. Een deel van de schat. Dat ga ik dus niet doen, zegt Jezus. Dat heb ik de duivel toen al duidelijk te verstaan gegeven. Wat ga ik dan wel doen? Ik ga de akker, de wereld, kopen. Loskopen van de duivel. Maar daar zal ik dan wel een enorm hoge prijs voor moeten betalen. Ik zal er heel mijn hebben en houden voor moeten geven. Net als die man die schat ontdekt had. Alleen, in mijn geval omvat heel mijn hebben en houden zelfs mijn leven. Want dat is de prijs die betaald moet worden om mensen die zichzelf door te zondigen aan de duivel hebben verkocht, los te kopen. Dat kan ik namelijk alleen doen door mijn leven voor hun zonde te offeren. Wat ik er overigens graag voor over heb. Zo blij ben ik met het koninkrijk dat het komt. Maar dat betekent wel dat de schat voorlopig weer de grond in moet. Net als de zuurdesem en het mosterdzaadje moet de schat verborgen worden. Verwacht dus vooral niet, zegt Jezus, dat ik van nu af aan steeds meer wonderen zal doen en zo geleidelijk aan steeds meer van het koninkrijk van de hemel zichtbaar zal maken. Het tegendeel zal het geval zijn. Binnenkort zal er een eind komen aan de tekens die ik doe. Dan zal het weer net lijken alsof er helemaal geen schat in de akker zit. Alsof er nooit een koninkrijk van God op aarde zal komen. Maar dat zal slechts tijdelijk zijn. Net zoals het slechts tijdelijk is, dat het net lijkt alsof er alleen maar onkruid op de akker groeit. Of dat er nooit één mosterdzaadje is gezaaid. Of dat er geen zuurdesem in het deeg zit. Het is nodig om uiteindelijk het koninkrijk in al zijn volheid te laten verschijnen. Dat Jezus dit met de gelijkenis van de schat in de akker heeft bedoeld. En met name dat hij verkocht alles wat hij had. Gedoeld heeft op het geven van zijn leven als losprijs voor velen. Daar kunnen we eigenlijk pas achteraf, nu de prijs betaald is, te concluderen. Niet voor niets heeft Jezus daarover in een gelijkenis gesproken. Het spreken in gelijkenissen was zelfs een onderdeel van het verbergen. Dat diende om de heerser van deze wereld op een dwaalspoor te brengen. Nog even terug naar het begin. Toen zei ik dat ik er geen spijt van had dat ik vroeger over deze gelijkenis heb gepreekt als over een aansporing aan ons om alles voor het koninkrijk van de hemel over te hebben. Omdat het een kwestie is van alles of niets. Wel, dat is het inderdaad. Ook voor ons. Wat voor Jezus gold, dat hij geen genoegen wilde nemen met een realisering van het koninkrijk van de hemel op onderdelen alleen. Dat moet ook voor ons gelden. Als u Jezus' verkondiging van het koninkrijk enkel wenst te gebruiken als een bron van wijsheid of van inspiratie, om uw leven op bepaalde punten bij te sturen in de richting van wat God voor ogen staat, in plaats van u door Jezus een heel nieuw leven te laten geven, dat hij voor u gekocht heeft door te sterven aan het kruis, dan is op u van toepassing wat Jezus na zijn eerste gelijkenis in vers 12, na de gelijkenis van de zaaier, heeft gezegd. Wie niet heeft, die zal zelfs datgene wat hij nog wel heeft, kwijtraken. Dat verhoede God. Amen.